Beleggerspanel.
Door de oorlog in Oekraïne is de vraag naar wapens flink toegenomen. Westerse landen trekken hun voorraden leeg en dus wordt de productie opgeschroefd. Durven beleggers hier ook hun handen aan te branden? En het cijferseizoen is officieel begonnen. Deze week stromen de resultaten over het eerste kwartaal binnen. Zet de stijgende lijn voort of staan de seinen voor beleggers op zijn minst op oranje? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund, en Martijn Rozemuller, head of Europe bij Van Eck. Welkom heren.
Dankjewel.
En uiteraard beginnen wij met jullie laatste transactie. Martijn, wat kun je daarover zeggen?
Ja, een beetje kenmerkend voor mij zelf, denk ik. Een vrij saaie transactie. Het was een high dividend ETF. Een beetje een soort van een keuze tussen, nou ja, zeg maar, vele kwaden. Het is best moeilijk om iets te kiezen. Maar high dividend, value, op lange termijn altijd een goede belegging. En ik ben uiteindelijk een lange termijn belegger, dus die durfde ik wel aan.
Ja. En zo'n ETF, gebaseerd op hoog dividend, hoe wordt die eigenlijk samengesteld? Wat kun je zeggen over toekomstige dividenden? Hoe robuust, om die vakterm volgens mij maar eens erin te gooien, moet het zijn?
Ja, dat is een goede vraag, want er zijn natuurlijk de bekende term dividend trap bestaat. Hè? Dus je kan je laten foppen door een bedrijf wat nu veel betaalt, maar dat misschien volgend jaar dat helemaal niet volhoudt. Wij maken hier gebruik van een Morningstar index. En Morningstar heeft best wel een slimme methodiek bedacht, waar onder andere gekeken wordt inderdaad naar de houdbaarheid van die dividenden. Uiteraard ook dit geen garantie voor de toekomst, maar wel echt een gedegen methodiek die in ieder geval voorkomt dat je in de dividend traps
stapt. Zie je die val vaak voorbij komen, denk je?
Ja, absoluut. Ja, nee, dat is, kijk, in het verleden natuurlijk heel veel gebeurd. Beste voorbeelden heb je in de financiële sector, die natuurlijk na de crisis, het is alweer 10 jaar geleden, maar toch massaal dividenden schrapte en moest schrappen voor een deel ook. Maar hoge dividenden zijn er zeker geen garantie op toekomstige dividenden. Groeiende dividenden zijn een betere garantie.
Simon, wat kun jij zeggen over je laatste transactie?
Nou ja, we hebben met veel plezier naar de jaarcijfers van TKH gekeken. Vroeger Twentse Kabel. En vorige maand was dat. En die waren prima. Goed, mooie omzetstijging, nog betere winststijging, toenemende marges. En een orderboek op recordhoogte. Dus dat maakt het een interessant aandeel. Wat een stuk goedkoper is dan een paar jaar geleden. Terwijl de vraag naar de producten eigenlijk veel groter is.
Ben je niet een beetje laat? Tenminste, ik heb de topman van TKH gesproken en die zei, nou, beter dan dit kan eigenlijk niet. Dit is de top.
Ik weet niet of we laat zijn. Ik denk dat er de komende jaren nog heel veel geïnvesteerd gaat worden in allerlei sectoren waar zij heel actief zijn, waar ze soms leidende posities hebben. Denk maar gewoon aan alle kabels die nodig zijn voor de energietransitie en om die windmolenparken op zee aan elkaar te knopen en om die autobandenmachines uit te rollen wereldwijd, waar zij echt heel goed in zijn.
Ook een inkoopprogramma volgens mij dat op punt van beginnen staat of net begonnen is?
Ja, ze hebben een inkoopprogramma voor eigen aandelen. Ze hebben een dividend met 10% verhoogd. Ah. Dus best wel veel plusjes eigenlijk.
Best veel plusjes. Kijken of het ook plusjes regent tijdens het cijferseizoen. De Amerikaanse banken hebben traditioneel de aftrap verzorgd. Nou, dat had wel minder gekund, toch Martijn?
Ja, ik denk dat het zelfs best goed was. Tenminste, degene die we tot nu toe gezien hebben, eind vorige week in ieder geval. Vandaag staan er weer een paar op de rol. Misschien wel ongeveer op dit moment, maar die cijfers ken ik natuurlijk nog niet. De verwachting was natuurlijk ook wel dat het redelijk goed zou zijn. Hè? De renteontwikkeling is gunstig voor de banken. Alhoewel dat natuurlijk allemaal nog maar mondjesmaat in het afgelopen kwartaal zit. De grote vraag is natuurlijk eigenlijk hoe de volgende kwartalen eruit gaan zien. Dus één zwaluw maakt nog geen zomer.
Ja, dat wordt er dan meteen bij gezegd. En zeker nu, tweede kwartaal, derde kwartaal, komen we dan in mineur. Het is misschien een beetje vreemd om daar, terwijl het cijferseizoen een paar dagen oud is, alvast op vooruit te blikken. Maar speelt dat dan toch al mee in het sentiment?
Nou, kijk, ik denk zeker voor een aantal sectoren. Die stijgende rente is namelijk voor de banken hier en daar wellicht leuk. Maar voor een aantal andere sectoren helemaal niet zo leuk. En de vraag is wanneer je dat een beetje begint te zien. Met name ook wanneer het eindelijk lukt om die toch wel redelijk optimistische consument een beetje af te remmen. Die is tot nu toe eigenlijk nog door niks afgeschrikt. Dat zal wellicht de komende maanden toch gaan gebeuren. Dus voor dit cijferseizoen zal het wellicht nog best meevallen.
Maar het afschrikken van de consument, misschien is dat iets waar centrale banken rekening mee hebben te houden. Maar voor veel bedrijven is het toch prima dat de consument blijft uitgeven?
Absoluut, voor die bedrijven is het fantastisch. Maar de vraag is dus wel een beetje of de centrale banken toch een beetje hun gelijk gaan halen de komende maanden. En je ziet vaak dat die hogere rente vertraagd doorwerkt in het bestedingsgedrag van de consument. Dus dat zou de komende maanden nog kunnen gebeuren. Maar voor nu, nogmaals, ziet het er eigenlijk wel goed uit.
Wat denk jij?
Ja, nou ja, ik denk voor deze kwartaalcijfers is een belangrijk punt dat bedrijven allemaal een stuk minder betalen aan energiekosten dan een jaar geleden. He, dat is een belangrijk verschil. Bedrijven kijken naar het eerste kwartaal dit jaar versus het eerste kwartaal vorig jaar. Dat is een belangrijk verschil. Dus die lagere energiekosten die leiden waarschijnlijk tot wat hogere marges bij veel bedrijven. Behalve dan natuurlijk bij de olie- en energiesector zelf. Dat is één. En dan hebben we dit jaar het thema natuurlijk van hogere loonkosten bij veel bedrijven. Je ziet dat Amerika veel salarissen direct gestegen zijn. In Nederland zie je ook hogere cao's afgesloten worden met 6, 7, 8% loonstijging. Is dat iets waar bedrijven absoluut rekening mee moeten gaan houden?
Klaas Knot maakt zich daar nog geen zorgen over. Hè? Ik snap dat de wereld groter is dan Nederland, maar die zegt ach, prima, dit had ik wel zo ongeveer verwacht. En zegt hij trouwens ook nog, en hij is niet de enige, veel bedrijven zijn, als je kijkt naar hun winst de afgelopen tijd, nog prima in staat om het daar dan uit te betalen.
Maar dat is ook zo. Dus bedrijven hebben wat dat betreft wel een buffer, maar het zal de vergelijking zeg maar, in de tweede helft van het jaar misschien wat moeilijker maken voor bedrijven. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat veel consumenten dat hogere inkomen ook uit gaan geven. En dat er gewoon eind van het jaar meer ruimte is om kerstinkopen te doen dan afgelopen jaar.
Ze hebben misschien een hoger inkomen, maar de vraag blijft dan toch altijd of ze daar hetzelfde voor kunnen blijven kopen.
Dat klopt. Ze hebben in ieder geval meer te besteden, maar de prijzen zijn inderdaad gestegen. Helemaal eens.
Ja. Verwacht jij toch, Martijn, dan ook een soort winstrecessie, dalende winsten?
Nou, ik heb wel het idee dat het zou kunnen afnemen. En de vraag is inderdaad een beetje wat de balans tussen de gestegen lonen en het feit dat ze in absolute termen wat meer kunnen uitgeven. En de gestegen rente, gaan ze misschien toch ook wat meer op een spaarrekening zetten. Die balans die wordt bepalend, denk ik, de komende 6 maanden voor wat er hierna gaat komen.
En de financieringskosten van bedrijven, dat zie je natuurlijk in bepaalde hoeken wel terugkomen.
Ja, dat moet op een gegeven moment wel gaan wegen. Maar nou hebben bedrijven over het algemeen natuurlijk wel een beetje een uitgenaste strategie, kort en lang. En die worden niet gelijk geraakt doordat de korte rente nu 4 keer zo hoog is als een jaar geleden. Want niet alles is kort gefinancierd.
Simon, denk je ook dat uitgenast genoeg is?
Nee, ik ben het helemaal mee eens dat veel bedrijven natuurlijk een rente voor lange tijd vastgezet hebben. En een structuur hebben waarbij ze maar een deel van de schuld ieder jaar moeten herfinancieren. Dus dat betekent dat die effecten van een hoge rente die er wel degelijk zijn, dat die maar heel geleidelijk zeg maar, in de resultaten van het bedrijf terugkomen.
Wat zijn de bedrijven die de komende dagen komen? Er komen nog wat grote Amerikaanse banken die een graadmeter kunnen zijn voor de rest van wat nog volgt.
Nou ja, morgen komt volgens mij ASML. En dat is natuurlijk dan absoluut een graadmeter voor de technologie sector. Dus dat lijkt me wel degelijk belangrijk wat die gaan zeggen. Ondanks dat dus gisteren het verhaal was van TSMC. Die zeggen minder te gaan investeren. En daardoor wellicht minder uit gaan geven aan nieuwe machines van ASML. In het eerste kwartaal zal je dat in ieder geval nog niet terugzien. Dus die cijfers die zullen wel degelijk een graadmeter zijn voor andere technologiebedrijven.
Waar kijk jij naar uit?
Nou, misschien een beetje los van het cijferseizoen, maar wel iets wat heel interessant is en heel actueel is, als je kijkt naar rente en banken. Apple, die aangekondigd hebben samen met Goldman een programma op te zetten waar mensen dus 4,1 of 4,2% rente krijgen uit mijn hoofd.
Het is het midden, 4,15.
Nou kijk, fantastisch. Zat ik er dicht in de buurt. Maar het leuke is dus wel dat zij dus nu daar de concurrentie aangaan. En ik ben heel benieuwd hoe de grotere financiële instellingen in Amerika daarmee om zullen gaan en of ze dit ook echt als een bedreiging zien. Want daar wordt natuurlijk nog een stuk minder betaald voor.
Ja, die kunnen misschien een been bijtrekken, maar tussen hun rentepercentage en dat wat Apple nu biedt zit zoveel licht dat ze waarschijnlijk nooit helemaal gelijk kunnen maken.
Nee, dat lijkt me inderdaad ook.
Wat denk jij?
Klopt. Ik denk wel dat de Apple spaarrekening vooral particuliere spaarders aan zal trekken en dat het dus om relatief bescheiden bedragen zal gaan in het licht van de grote verschuivingen van deposito's die we natuurlijk recent gezien hebben toen Silicon Valley Bank en een aantal andere regionale banken kopje ondergingen. Dus ik denk niet dat JP Morgan of Bank of America heel bang zijn alle grote deposito's te gaan verliezen aan Apple.
Je kent altijd nog je goud, hè? Want ook daar bijna een recordprijs. Ik geloof iets meer dan $2000 per troy ounce nu.
Klopt.
Zegt dat nog iets over vertrouwen of het gebrek daaraan?
Heel klein beetje. Ik denk zelfs dat hij de afgelopen weken is hij zelfs weer iets afgekomen. We zaten vorige week dichter bij het record. Nu de angst een beetje lijkt weg te hebben en de mini-bankencrisis voorbij lijkt, komt misschien ook dat goud een beetje terug. Alhoewel, Nou, in ieder geval mijn collega's in Amerika verwachten toch dat die goudprijs nog wel sterk zal blijven. Je zag overigens ook in die periode, toen die goudprijs opliep, de bitcoin, de andere digital safe haven, oplopen. Ja, wellicht toch een beetje geld wat verschoven is naar plekken die dan veiliger geacht worden.
We gaan naar een onveilige wereld en wat dat betekent voor de wapenindustrie.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Simon van Veen en Martijn Rozemuller zijn de leden van het beleggerspanel. De oorlog in Oekraïne heeft de vraag naar wapens doen stijgen. Verschillende Europese landen hebben het budget voor defensie aanzienlijk verhoogd en dus moet er meer geproduceerd worden. De koersen van defensiebedrijven gaan omhoog, maar grote Nederlandse beleggers stapten desondanks uit de sector, blijkt uit cijfers die de Nederlandse Bank daarover bijhoudt. Ben je verrast door dit op zijn best toch tegenstrijdige bericht of deze tegenstrijdige ontwikkelingen?
Nou, niet helemaal. Kijk, grote beleggers zijn natuurlijk al jarenlang bezig met hun portefeuille duurzamer te maken. En luisteren naar wat hun bijvoorbeeld de leden van pensioenfondsen willen. Een van de dingen waar ze dus stapjes terugzetten is de wapenindustrie. En dan helpt het als je dat op een moment doet waarbij die koersen net flink gestegen zijn. Dat is een goed uitstapmoment voor lange termijn beleggers.
Nou, pensioenfondsen overigens hebben wel meer geïnvesteerd als je alles optelt en aftrekt in die wapenindustrie.
Nou, maar ik snap dat lange termijn beleggers zeggen van ik wil er toch al afbouwen, dus ik maak van deze koersstijging gebruik. En tegelijkertijd zie je ook een hoop misschien meer particuliere beleggers die zeggen, wacht even, daar wordt nu heel veel geld verdiend, of er gaat de komende tijd veel geld verdiend worden, meer geïnvesteerd worden. Ik stap juist wel in die aandelen.
Nou, een goede maand geleden was de Nederlandse topman van Thales te gast in dit programma. En toen heb ik hem ook voorgelegd, het sentiment is toch aan het keren. En toen zei hij, ja, ik zie het sentiment wel keren. Er wordt op een andere manier over ons gesproken. Maar of er nou ook echt daadwerkelijk beleggers instappen,
Volgens mij wel, want de koers staat op een all-time high van Thales. Dus
maar komen die uit Europa of komen die uit Amerika?
Ja, dat.
En schijnt dat als je dat tegen het licht houdt, dat het dan toch zo is dat het uit Amerika komt. Ik stuit op een eerder interview met de topman van Thales. En die zei, tussen 2017 en 2021 is het percentage Thales-aandelen in het bezit van investeerders van continentaal Europa, dat is exclusief Frankrijk, want daar komen ze origineel vandaan, gedaald van 20% naar 8%. En dan zegt hij, deze ontwikkelingen drukken de marktwaarde van onze defensiebedrijven vergeleken met hun collega's in de Verenigde Staten, het VK en Azië. Hun groeivooruitzichten verzwakken daardoor en raken uiteindelijk verstikt. Nou, dat is om somber van te worden.
Nou ja, inderdaad. En met name natuurlijk dit jaar worden we ook wel geconfronteerd met de gevolgen daarvan. En ik ben nooit heel negatief geweest over de wapenindustrie. Wij hebben overigens anderhalve week geleden een ETF gelanceerd op die wapenindustrie. En daar hebben we natuurlijk intern heel veel over gesproken. Omdat, zoals Simon dat net zei, er is natuurlijk op het gebied van ESG heel veel voor te zeggen om dat juist niet te doen. Maar het grappige is, als je erover nadenkt, is er juist ook vanuit ESG-perspectief veel voor te zeggen om het wel te doen, mits je bepaalde excessen uitsluit.
Ja, en hoe zeker ben je over het uitsluiten van die excessen? Want er is natuurlijk technologie die op verschillende manieren gebruikt kan worden, voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Zelfs ASML kan daarover meepraten.
Eens, dat is ook het lastigste in deze hele discussie. Hè? Want je kan eigenlijk niet met droge ogen zeggen dat je precies zwart-wit een scheidslijn kan aanbrengen. Dat is eigenlijk onmogelijk. Hè? Het liefste zou je alleen beleggen in bedrijven die iets maken wat alleen voor verdediging gebruikt kan worden. Maar goed, dat is een illusie. Hè? Verdedigingswapens kunnen ook gebruikt worden voor aanvallen. Dus dat is lastig. Wat je wel kan doen is uitsluiten op gebied van een aantal bekende criteria uit de Oslo-conventie, Ottawa Treaty. Hè, dan praat je over anti-personnel landmines, dan praat je over clustermunitie, dan praat je over witte fosfor. Nou, allerlei wapens waarvan we met z'n allen hebben afgesproken, hè, die willen we eigenlijk niet. Nou, de tweede laag van uitsluiting die je kan doen is dat je kan kijken naar die bedrijven en aan wie ze leveren. He, dat is natuurlijk ook niet altijd een garantie, want he, als je aan partij A levert, kan die het vervolgens naar partij B brengen. Maar op het moment dat je alleen aan landen levert, he, die te boek staan als vriendelijk of ons goedgezind, dan maak je in ieder geval een gebaar. En dat is een beetje, denk ik, best effort wat je in deze sector kan doen. En de bottom line is, we hebben in Europa gewoon die wapens nodig. Hè. We moeten ons kunnen verdedigen. We hebben heel lang geleefd met het idee dat dat helemaal niet meer nodig was, omdat er geen dreiging was. Ja, nu is de dreiging er wel.
Hoe populair is anderhalve week na de lancering deze ETF in de wapenindustrie?
Ja, ik overdrijf niet als ik zeg de meest populaire lounge die we de afgelopen 10 jaar gedaan hebben. Dat is echt waar.
Populairste lounge in 10 jaar tijd.
Absoluut. En wat misschien ook
dus
nog wel tekenend is.
Is daar dus weg dan?
Bij de particuliere belegger is hij weg. En wat tekenend is, is dat de afgelopen 6 tot 9 maanden... en ik geef bijna iedere maand wel een lezing of een presentatie, zonder enige uitzondering was er bij iedere presentatie wel iemand die zijn hand opstak om te vragen, goh, waarom is er eigenlijk geen defensie-ETF?
Is er iets wat jullie tegenhoudt? Zo'n bedrijf als Thales, hè, dat overigens veel meer doet dan alleen defensie, met een mooi vooruitzicht, een goede koersontwikkeling. Daar stap je dan toch ook?
Ja, nou, ik zou eerlijk zijn dat we daar inderdaad heel bewust naar gekeken hebben. Een paar weken geleden ook, toen dit speelde. En van, goh, past dat nou wel of past dat nou niet binnen onze strategie? En hoeveel moeten we, hè, hoeveel kunnen we daarin in schipperen, zeg maar?
Je hebt wel het idee dat als je in Thales zou stappen, dat je dan moet schipperen?
Ja, want het valt heel simpel onder het kopje wapenindustrie. En als je op voorhand zegt van nou, wapenindustrie is niet een van de dingen waar we in investeren, dan moet je dus.
Nee, maar goed, dan zeggen Martijn en anderen tot aan de minister aan toe, wat is er onethisch aan zelfbeleving?
Nee, dat klopt. Maar helemaal mee eens. Dus dat is inderdaad waar je dan dieper in de materie op duikt. Oké, in hoeverre is dit nou verdedigingswapens? In hoeverre doen ze ook andere dingen die meer controversieel zijn? En nou ja, die elementen zitten ook in het bedrijf. En daarnaast, net als heel veel mensen hopen wij toch echt dat die oorlog in Oekraïne niet eeuwigdurend zal zijn. En op het moment dat daardoor de acute vraag naar wapens weer wat afneemt, dan zal je dat ook uiteraard terugzien in de koersvorming van.
Dus ook de ETF van Martijn, dat is van tijdelijke aard. Want we zijn allemaal op weg naar wereldvrede.
Laten we dat hopen, ja.
In dat kader sluit ik me aan bij de hoop van Simon. Zoals ik het zelf intern verwoord heb. We schuiven een beetje van idealisme. We gaan uit van de ideale wereld zonder oorlog naar realisme. Die oorlog is er af en toe wel. Ik denk dat in ieder geval voor de komende 5 à 10 jaar betekent dat de budgetten van de overheden voor het verdedigingswerk, die zullen hoog blijven. Dus voorlopig is die industrie zeker niet ten dode opgeschreven. No pun intended. Maar we kunnen toch wel. Laten we hopen dat inderdaad er weer een periode komt. Waarin mensen niet meer in wapens hoeven te beleggen.
Misschien hopen er ook heel veel mensen dat boodschappen ooit weer minder duur worden. We sluiten af bij de aandeelhoudersvergadering van supermarktketen Ahold Delhaize, die allesbehalve saai was. Boze werknemers reisden vanuit België af naar Zaandam om te protesteren tegen de franchiseplannen. En ook milieuactivisten grepen de vergadering aan om topman Frans Muller stevig aan de tand te voelen over het terugbrengen van de uitstoot. En daar hoort dan ook bij dat er een vooruitzicht is als er niet voldoende wordt opgetreden van een rechtszaak. Ik stuitte op de kop. Iedereen ontevreden, beleggers hartstikke blij. Korte samenvatting van het bericht.
Ja,
hoe kan zoiets te zien?
Ja, nee, wat je ziet is eigenlijk de afgelopen jaren de wat vroeger aandeelhoudersvergadering heette, eigenlijk steeds meer een soort. Die jaarvergadering is eigenlijk steeds meer een soort vergadering van stakeholders geworden. Dus er zijn veel meer partijen dan alleen de aandeelhouders die graag hun zegje willen doen op zo'n jaarvergadering. En dat gelukkig ook kunnen doen en daar ook antwoord op krijgen. Dus dat is eigenlijk alleen maar mooi. Het is nou helemaal zo dat een groot bedrijf als Ahold meerdere belangen heeft die dienen dan alleen de aandeelhouder. En dus ook naar het personeel moet kijken en dat gelukkig ook doen.
En, maar is er dan, als je dat standpunt huldigt, en ik denk dat dat voor heel veel Nederlandse bedrijven geldt, te veel gekeken naar de aandeelhouder in de vorm van record dividenden die zijn uitgekeerd en te weinig naar al die andere stakeholders?
Ik denk dat Ahold ook heel veel naar de andere stakeholders kijkt. Hè. Ahold is wel degelijk bezig met, om even dat verhaal van de milieulobby erbij te pakken, CO2-reductie. Alleen met de huidige plannen komen ze tot een CO2-reductie van 37% in 2030, waar ze mikten, of volgens Parijs zouden moeten mikken op 45%. Dus daar zit dan nog een verschilletje tussen. Dus ze moeten nog iets meer doen, maar ze zijn wel degelijk bezig met CO2-reductie. En voor de, als je het jaarverslag door. De jaarverslagen zijn al veel langer geschreven, waar er zit ook een sociale component in, sociaal verslag.
Maar er is natuurlijk een zeker ongemak bij een topman die zijn bonus hoger ziet worden en veel klanten van de Albert Heijn die vooral hun bonnetje duurder zien worden.
Ja.
En dat werd hem natuurlijk ook voor de voeten geworpen tijdens die aandeelhoudersvergadering. Is dat nou te makkelijk? Want dan zal hij zeggen, het leeuwendeel van de winst wordt gerealiseerd aan de andere kant van de plas in Amerika. Onze marges in Europa staan wel degelijk onder druk. Of snap jij wel het gevoel van onvrede, Martijn?
Nou, kijk, ik denk dat ik in ieder geval het gevoel van onvrede begrijp. Nee, ik denk dat het lastig is, zowel vanuit de consumentenportemonnee geredeneerd, maar ook vanuit milieu geredeneerd, hè, om te zien dat bepaalde doelen niet gehaald worden, te zien dat boodschappen duurder worden en dan te zien dat een bedrijf meer verdient en of een topman meer verdient. Tegelijkertijd moet je ook realiseren dat met name voor die aandeelhouders geldt dat in hele slechte jaren kan het ook zo voorkomen dat ze helemaal niks krijgen, hè, of dat die beurskoers flink daalt, terwijl werknemers een veel stabieler verloop hebben. Hè, dus laten we dat vooral niet vergeten. Daarnaast, hè, is het natuurlijk best wel slim, ook voor het bedrijf zelf, om die werknemers tevreden te houden, te zorgen dat ze niet elders gaan.
Het werd een heel strijdgevoel. Wat Simon zegt, tot rookbommen aan toe, protesten vanuit België, Nederland, want FNV was er overigens ook, Milieudefensie.
Ja, nee, ik juich toe dat aandeelhouders af en toe, of aandeelhoudersvergaderingen af en toe wat meer reuring hebben. Het is goed om op dat soort momenten natuurlijk onderwerpen aan de kaak te stellen. Dit was misschien wel een beetje erg veel reuring. Maar goed, het is denk ik wel, het heeft er wel toegeleid dat de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van ALDS waarschijnlijk nog eventjes goed gaan nadenken over dit hele verhaal.
Ik dank jullie voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund en Martijn Rozenmuller, Head of Europe bij Van Eck.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Gebeurt al in ruime getalen, maar er kan altijd nog een luisteraar bij. Dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over de uitdagingen die komen kijken bij het samenvoegen van liefst 16 bedrijven tot één nieuwe gezamenlijke groep.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.